Welkom bij de Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging, waarin we verkennen hoe we die linkse beweging kunnen uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Mijn naam is Hans Rodenburg, ik ben projectleider bij Wetenschappenbureau GroenLinks en vandaag gaan we het hebben over echt een heel belangrijk thema, namelijk de rol van de journalistiek in het vormen van onze mening en hoe de journalistiek op dit moment eigenlijk faalt in het geven van een goed beeld van de werkelijkheid. En we gaan natuurlijk bespreken hoe we die journalistiek kunnen repareren. Tijd voor de linkse revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need. En ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier namelijk met Noortje Thijssen, eerste Kamerlid van GroenLinks PvdA en directeur van Wetenschappenbureau GroenLinks.
Ja, hallo allemaal.
Hoi, hoi. En met journalist Nina Zeelen en politiek econoom Stefan Haas. Welkom allebei. We gaan zo meteen uitgebreid met jullie doorpraten, maar voordat we dat gaan doen, eerst nog even een vraag aan jullie, namelijk kijkers en luisteraars. We kunnen namelijk jullie hulp heel goed gebruiken voor het uitbouwen van de linkse revolte. De ruimte voor de inhoud is er namelijk niet heel veel in de politiek en met dit soort podcasts en videoproducties proberen wij daar meer ruimte voor te creëren en je kan ons daarbij helpen. Dus voor €2,50 per maand kan je ons steunen op vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. En dan help je ons enorm om wat meer nuance en inhoud in het politieke debat te brengen. En het leuke is, op Vriend van de Show kan je ook meepraten. Dus er zit een microfoonknopje en dan kan je ook jouw mening geven en de dingen die wij volgens jou moeten bespreken. Dus doe dat vooral. Je kan ook meepraten op Blue Sky, Instagram en TikTok. Dat waren alle socials, toch?
Volgens mij wel.
Ja, we zijn compleet.
Bingo.
Yes. Laten we naar jullie gaan. Het gesprek. Noortje.
Ja, super fijn dat jullie er allebei zijn. Jullie hebben samen een initiatief genomen. Het heet Cracking the Frame. Dat hebben jullie ook met Maurits Hondman gedaan. Ook goed om ook de credits aan iedereen te geven. En het doel is eigenlijk om alle frames die niet kloppen te doorprikken. En daar ook bewustzijn over te krijgen. Voordat we helemaal de diepte ingaan, is het natuurlijk wel belangrijk dat we weten, wat is een frame eigenlijk? En waarom is dat nou zo ontzettend belangrijk? Stefan?
Ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten. Volgens mij is een van de basisprincipes van journalistiek zou moeten zijn dat je de correcte feiten hebt. Want als je correcte feiten hebt, dan vertel je gewoon de dingen die niet kloppen, die niet waar zijn. Dus journalisten moeten bezig zijn met uitzoeken, wat zijn nou de feiten? Maar het lastige is, een frame, dat is eigenlijk veel meer nog dan alleen correcte feiten. Want waarom wij Cracking the Frame ook zijn opgericht, is je kunt met correcte feiten nog steeds een misleidend frame vertellen. En wat een frame dan eigenlijk is, dat is eigenlijk de context waarbinnen die feiten gedeeld worden. En dan leidt het bijvoorbeeld toe dat we nu met een centrumrechts kabinet zitten, waarvan iedereen zegt dat ze voor bestaanszekerheid zijn. En dat is wel een verhaal wat ze vertellen en ze nemen kleine maatregelen om dat op te lossen. Maar het zijn vaak pleisters, zij van de week ook het Nibud heeft dat weer omschreven, en het zijn geen structurele maatregelen. Dus ze vertellen het verhaal, ze laten ons geloven dat ze voor bestaanszekerheid zijn. En ze noemen dan een aantal feiten die kloppen, maar eigenlijk is het frame, het verhaal, de context eromheen klopt niet helemaal met dat beeld. En dat is waar een frame begint.
Ja, en dat is belangrijk. Ook omdat het bepaalt hoe we allemaal naar de wereld kijken, toch? Dus het is ook niet alleen maar een manier van communiceren. Het is ook een machtsmiddel eigenlijk.
Ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, wij mensen hebben toch een beperking. We kunnen niet alles bevatten wat er in de wereld gebeurt. Dat is zo ontzettend veel dat dat niet te doen is.
Nee.
Dus we zoeken eigenlijk allemaal naar verhalen waarmee wij de wereld leren begrijpen. Waarmee we naar de wereld kijken. Wetenschappers doen dat, die kijken naar een klein stukje, een kleine vraag om te begrijpen wat gebeurt daar. Gewoon omdat alles weten heel moeilijk is en daar heb je meerdere mensen voor nodig. Dus je kijkt op verschillende niveaus, ga je inzoomen op een vraagstuk of je gaat juist uitzoomen in een vraagstuk om iets anders te leren weten.
Ja.
En dat is met die framing eigenlijk ook, precies op die manier. Ja. Dus je zoekt naar een manier om de werkelijkheid te leren begrijpen.
Ja. En je hebt natuurlijk politici die heel veel aan framing doen, maar media misschien nog wel meer. Nina, jij bent eigenlijk begonnen met dit initiatief uit je eigen ervaring. Je hebt op heel veel redacties rondgelopen in verschillende soorten media. En toen dacht je, ik ga me hiermee bezighouden.
Klopt.
Wat is daar gebeurd? Wat heb jij gezien?
Nou ja, bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 was Omtzigt, die werd opeens de poster child van bestaanszekerheid. Wat vrij bizar was, aangezien hij liet zijn verkiezingsprogramma niet doorrekenen. Hij presenteerde het ook op het allerlaatste moment.
Ja.
En zijn rechterhand was dus Volkert Itzinga, die de meest rechtse VVD'er is, die dus echt de afgelopen jaren in de Kamer elk fiscale regeling heeft aangevochten dat die niet versoberd mocht worden. En die was dus overgestapt. En dat al die informatie die ik had, ja, daar werd gewoon helemaal niks mee gedaan.
Nee, en waar werkte je toen?
Ja, ik deed toen de Politieke Vrijdag van Op 1 en ik deed ook radio met Sven Kokkelman. En ja, ik had dus gewoon alle research, alles onder elkaar gezet. Ook de stemgeschiedenis van Omtzigt als onafhankelijk Kamerlid, dat hij altijd tegen alle voorstellen stemde om iets te doen aan vermogensongelijkheid, et cetera. En toen had je ook nog eens de BOR-regeling. Dat is dus de vrijstelling voor familiebedrijven, voor erfbelasting.
Ja.
Die was dus in het voorjaar versoberd. En toen was hij dus in oktober teruggedraaid. Die versobering voor 3/4. Ja. En dat was het grote verhaal. Dat is de posterchild van bestaanszekerheid. Pieter Omtzigt, dat de rechterhand van de VVD, die dus ook nog eens altijd het langst ook voor het behoud van de BOR heeft gepleit, dat die tegenstelling en dat dus geen een van de redactieleden eigenlijk met mij eens was dat dat verhaal benoemd moest worden. Ja, dat het was toch wel erg
ontluisterend.
Ja,
voor
precies.
Jou.
En ja, wij raakten steeds meer in contact. Dus ik zei van hoeveel levert de BOR dan dit jaar op? Met 3/4 terugdraaien. Weet je, vorig jaar was het dan 400. En ja, dat dan helemaal voor mij berekend. En zo werd het gewoon elke dag. Ging het gewoon alleen dus maar over het frame.
Ja, want die campagne die begon, dat Omtzigt actief een eigen partij opricht of zo, dat was ongeveer een half jaar voor de verkiezingen volgens mij, toch? En die hele campagne lang heeft hij een frame neergezet. Ik ben voor bestaanszekerheid. Dat is echt het hoofdprobleem. Maar ik weet dat ook nog. Ik denk dat jij dat ook nog wel in Noortje. Dat we tijdens die campagne de hele tijd zaten. Hoe kan het dat hij hiermee wegkomt? Er zit geen één concreet voorstel onder.
Ja.
Hij blokkeerde alle andere voorstellen. Ja. Bijvoorbeeld verhoging minimumloon. Ja. Wordt vaak neergezet als de beste manier om armoede te bestrijden. Was hij tegen. Mm-hmm. En zo waren er heel veel voorstellen. En vooral dat was een soort leegheid.
Ja, maar hij kwam er ook mee weg, omdat hij daar een soort van soapserie van maakte, van de hele campagne, van wat gaat Omtzigt nu weer doen? Gaat hij zich verkiesbaar stellen? Of gaat hij zijn eigen partij beginnen? En hoe heet die partij dan? En daarna was het dus iedere keer ging het over het spel en ook helemaal niet over die inhoud van bestaanszekerheid. En heel journalistiek daarna ging daar dus in mee. En daardoor kwam hij er dus ook mee weg. Maar wat wij dus niet wisten, daarom is het zo interessant dat jullie hier zijn, is dat er wel degelijk achter de schermen gewerkt werd aan dossieropbouw, hè, om te laten zien wat er ook op de inhoud gebeurt. En als je dat op een dienblaadje presenteert, werd het niet aangenomen. Nee.
Okay. Maar schets eens hoe dat ging dan. Want dit is dan het specifieke geval van die BOR, hè, die bedrijfsopvolgingsregeling, waar dan, het is een van de grootste manieren om vermogen gewoon over te hevelen naar je kinderen zonder belasting te betalen. Maar er waren nog veel meer voorbeelden, denk ik, dat jij dan achter de schermen zat.
Ja, bijvoorbeeld ook de BBB die draaide dus in de Eerste Kamer bij het stemmen over het verbod op tijdelijke huurcontracten. Dus in de Tweede Kamer stemde Caroline voor. Daar is natuurlijk meer aandacht voor in de camera's.
Ja.
En toen in de Eerste Kamer, toen dreigde het dus nog bijna te sneuvelen, omdat de BBB dus draaide. En dat is ook iets wat geen één,
daar hebben we wel vaker last van. Ik ben natuurlijk Eerste Kamerlid. Daar hebben we wel vaker last van. Dat daar hele spannende, interessante dingen gebeuren. Maar het is altijd ook veel inhoudelijker wat er in de Eerste Kamer gebeurt dan in de Tweede Kamer. Maar geen haan die er naar krijt.
Ja. Maar kan je nog eens wat meer neerzetten van als je zit in zo'n redactie, dus jij doet dan de inhoudelijke voorbereiding, neem ik aan. En dan heb je een presentator en jij levert dan gewoon op papier, leef je aan, dit zijn de feiten, dit is hoe het in elkaar zit en dit zijn belangrijke punten om te benoemen.
Ja.
En dan, wat gebeurt er dan?
Ja, uiteindelijk, kijk, de presentatoren hebben gewoon heel veel macht. Dus als zij persoonlijk heel erg in kernenergie geloven, dan gaan ze daarop hameren. En als de rest van de redacteuren daarin meegaan.
Ja.
En dan sta je eigenlijk in je eentje. En kijk, bij de een is het meer, het is ook, soms is het omdat iemand, presentator, een hele persoonlijke overtuiging heeft. En soms is het ook dat ze niet kritisch genoeg zijn om dat dominante frame te kraken. Dus dan denken ze oprecht van, nee, maar ik heb nu zo vaak gehoord dat kernenergie een oplossing is. Dan ja, dan gaan ze dat echt heel erg aannemen. Maar je moet wel gewoon het rapport even echt lezen. Ja. Om dat echt te doorgronden. En dat, daar is dan ook soms geen wil voor. Soms ook geen prioriteit. Dus daar zitten verschillende redenen achter. Alleen de uitkomst is hetzelfde.
Ja.
Want uiteindelijk herhalen ze allemaal het frame.
Ja, ik denk dat dat ook wel een belangrijke toevoeging is op wat Nina zegt. Vaak liggen de rapporten er wel. Dus journalisten in de voorbereiding kunnen gewoon de rapporten lezen waar heel duidelijk in staat wat het allemaal betekent. Maar omdat er vaak een verhaal wordt verteld in die media die lekker klinkt, namelijk bij kernenergie is dat vaak, dan is alles opgelost, hebben we er geen last van, is makkelijk, hoeven we maar één ding te doen en dan kunnen we door. He, dan zijn we energie onafhankelijk. Terwijl als je daar meer studies van moet maken, dan zit daar veel meer achter wat nog veel moeilijker is. Maar dat bekt toch soms denk ik minder lekker en daardoor is het aan die talkshows, die laten we daar ook niet gek over zijn, die zijn bezig met kijkcijfers halen.
Ja.
Dus die willen lekkere verhaaltjes die makkelijk te behappen en te verkopen zijn. Dus, maar daar alleen maar gaan zitten met een heel technisch verhaal en al die feiten uitzoeken, dat is denk ik dus onvoldoende om de rest te overtuigen van waarom het ook anders zou kunnen.
Ja. Maar ja, bij Nieuwsuur is hetzelfde gebeurd. Daar zei Arjen Noorlander ook.
Dat is de presentator, hè?
Arjen ja, Arjen Noorlander, ja. Die zei ook van ja, NSC, het zijn allemaal nieuwe mensen, dus we moeten hen maar op hun blauwe ogen geloven dat ze goed met ons belastingsgeld omgaan. Terwijl dus de rechterhand van Pieter Omtzigt, die dus ook bij de behandeling van de najaarsbegroting er was, toen dus de boor werd versoberd, die zat dus al jarenlang gewoon voor de VVD in de Kamer. Zijn hele track record is gewoon kraakhelder.
Ja.
En dan, ja.
Die wordt notabene naar voren geschoven als de staatssecretaris voor Fiscaliteit Belastingdienst namens NSC later.
Ja, klopt. En toen, ja, dan...
Dat werd ook beloond, ja.
Ja, precies. Dus ja.
En hoe verklaren jullie dat nou? Hè? We hadden het er net al een beetje over van... er zijn ook gewoon kijk- en luistercijfers die heel dominant zijn. Misschien is er ook wel gebrek aan tijd of interesse. Of zitten er ook prikkels in het systeem die dit gedrag dus op die manier sturen? Of wat is jullie kijk daarop?
Nou ja, bij Nieuwsuur worden exact dezelfde frames neergezet. Echt exact hetzelfde. Dus het is niet... Ja, tuurlijk, een talkshow aan het format is heel veel ook kritiek te hebben. Maar ja, het is, in die zin zien we het veel breder. Het is denk ik die systeembevestigende frames. Het is dus makkelijk en het is om daar dus in mee te gaan. Omdat je gaat niet tegen de stroom in. Dus je hoeft niet de inhoud heel goed te kennen wat dan eigenlijk je tegenverhaal is. En ja, je strijkt niemand tegen de haren. Dus je krijgt nog steeds alle primeurs. En je kan nog steeds bij de desbetreffende partijen op de koffie. En ja,
ja.
Dat...
Ik denk dat ook de politieke partijen hebben hier natuurlijk zelf ook best wel een rol in. Hè? Want die willen natuurlijk ook hun boodschap verkondigd krijgen. Dus die willen ook journalisten zoeken die hun verhaal op een goede manier vertellen. Want dat is toch het platform, het medium waarmee je de aandacht genereert.
Ja.
Dus daar zit een afhankelijkheid tussen zowel de journalist als de politieke partij om met een mooi verhaal daar neer te zetten. Ik kan me zo voorstellen als politieke partij dat er meerdere journalisten zijn aan wie je verhaal kwijt kunt. Dus je zoekt natuurlijk niet een journalist die een heel zuur, kritisch verhaal neer gaat zetten, maar je gaat in gesprek met een journalist waarvan je verwacht dat hij jouw verhaal op een mooie manier neerzet. En daar zit ook nog eens een soort bias bij die Nina al een keer heeft uitgelegd. Dat coalitiepartijen hebben in beginsel altijd gelijk. Want dat is het kabinet. En het kabinet heeft gelijk, want die hebben dat uitgezocht. Dus die zullen wel de waarheid spreken. En als je als oppositiepartij iets zegt, nou, dan ben je maar de oppositie.
Ja,
en het volk heeft anders gestemd, dus het zal wel niet waar zijn wat je zegt. En die basishouding slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op.
En die is echt al, denk ik decennia lang eigenlijk wel in Nederland de basishouding. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg, maak je eigenlijk heel kwetsbaar als democratie. Want als jij dus op die manier de oppositie zich bejegent, dus dat je met eigenlijk de talking points van de coalitie gaat schermen richting de oppositie, dan heb je helemaal geen controlerende of tegenmacht.
Ja.
En ik denk met het toeslagenschandaal dat we ook kunnen stellen dat de journalistiek flink gefaald heeft. Ja. En zeker als je zoveel de langzittende premier Rutte hebt en... Eigenlijk is het voor niemand duidelijk welke politieke keuzes ten grondslag liggen aan de uitkomsten en de grote problemen die we nu hebben in ons land. Als het gaat om woningbouw, zorg. Ja, dan zijn wij als journalistiek er niet goed in geslaagd om dus oorzaak en gevolg om die te detecteren. En dan zou ik zeggen, dan moeten we met z'n allen om tafel en kijken hoe het anders moet. Maar daar
ook dat we daar met Cracking the Frame echt iets nieuws proberen neer te zetten. Want in plaats van, het heeft denk ik in onze ogen niet zo heel veel zin. Hè. Wat heel belangrijk is te weten, we leven eigenlijk in een soort aandachtseconomie. Ja. Dus waar we mee bezig zijn is die beperkte aandacht. En iedereen strijdt eigenlijk met reclame, met marketing, met allerlei berichten om onze beperkte aandacht.
Ja, en in 5 seconden moet je in 1 keer en je boodschap kwijt kunnen, toch?
Wat, ja. En vanuit dat principe, als we dan kijken naar politieke debatten, maar en bijvoorbeeld ook in de journalistiek komt dat voorbij, het heeft dan niet zoveel zin als mevrouw Faber bijvoorbeeld iets zegt over uitjes in de Efteling, en dan gaat iedereen zeggen, oh, klopt dat wel, mag dat wel, of hoeveel migranten zijn het nou eigenlijk, zijn het er 200, zijn het er nou 250, of zijn het er 300, dan gaat iedereen bezig met analyseren, klopt het eigenlijk wel wat mevrouw Faber zegt? En van alles wat ik kan consumeren op een dag, ben ik dan dus alleen maar bezig geweest met migratie. Ja. Niet met andere onderwerpen. Dus daarmee lopen we eigenlijk achter het frame van iemand anders aan. Ja. Dus de agenda en het verhaal wordt steeds bepaald door iets anders. Ook als je bezig bent op zoek te gaan naar kloppen de feiten eigenlijk wel. Want je blijft binnen het frame, binnen het verhaal van de ander.
Ja, het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk met Brexit. Dat ze dus die hele grote bus hadden gemaakt met dat er dus zoveel miljoen per week dus naar Brussel gaat. En dat zou dan naar de NHS gaan. En toen ging dus
de gezondheidsdienst. Ja,
en toen ging dus de alle media en ook dus de juiste de Remain campagne. Die ging alleen maar richten op nee, maar het is niet zoveel miljoen. En we krijgen ook weer zoveel terug, et cetera.
Ja.
Maar dat was gewoon, dat was de dood, zeg maar, van de Remain-campagne. Want,
Wat mij dus hierin wel verbaast, want dat zeiden jullie volgens mij net ook een beetje half, van dat heel veel journalisten, bijvoorbeeld migratie en culturele thema's, dat journalisten volgens mij heel vaak het idee hebben dat mensen het daar ook het liefst over hebben. Omdat dat een soort, dat triggert en daar kijk je graag naar, want je wordt er gelijk emotioneel bij betrokken en je hoeft ook niet heel veel van te weten om mee te kunnen doen aan die discussie. Bijvoorbeeld, hè, mogen kinderen naar de Efteling, ja of nee? Nou, daar heeft iedereen wel een mening over. Maar ik betwijfel dus of dat wel klopt. Want als
dat komt omdat ze dan zelf gewoon niks hoeven uit te zoeken.
Precies, want als je kijkt naar de opvattingen van mensen, wat vinden mensen belangrijke thema's? Wonen is echt extreem groot. Ja. Maar ook op armoede kan je prima het zo vertellen of zo bevragen aan iemand dat het ook emotie triggert. Bijvoorbeeld vorige week was er een rapport van het Jeugdeducatiefonds. Die lieten weten, jongens, de armoede in Nederland verdiept zich nu zo snel. Wij moeten als Jeugdeducatiefonds nu zelfs bedden kopen voor kinderen, omdat ze anders een leerachterstand krijgen op school, omdat ze op de grond moeten slapen. Waanzinnig verhaal. Ik hoor daar helemaal niks in. Aan talkshowtafels dat er een VVD'er wordt bevraagd van waar de hel zijn jullie mee bezig dat nu het Jeugdeducatiefonds bedden moet kopen voor kinderen.
Ja, maar dat komt omdat dus eerder heeft het kabinet gezegd dat er dus minder armoede is. Door nieuwe berekening. Dus we leven in een diep socialistisch land, een gaaf land. En er is minder armoede.
Ja, maar het is toch bizar dat ook een partij als NSC, de Partij van de Bestaanszekerheid, dan niet elke keer als ze ergens aanschuiven worden bevraagd, waarom gebeurt het nog steeds? Waarom verdiept de armoede zich? Dit is jullie core thema. Wat is hier aan de hand? Waar zijn jullie mee bezig? Waarom grijpen jullie niet in?
Ja, maar veel prestatoren vinden het toch belangrijker om te vragen over de hypotheekrenteaftrek.
Ja.
Maar nog een keer, hè? Want dit zien we dus gebeuren.
Ja.
Maar hoe kan dit nou? Want iedere journalist wordt natuurlijk opgeleid op een andere manier. Toch? Neem ik aan. En in de wetenschap ook. Je bent een econoom. Je leert in de wetenschap hoe je met feiten moet omgaan. In de journalistiek leer je hoe je met hoor en wederhoor moet omgaan. Nou, dan word je allemaal opgeleid. Dan ga je beginnen aan je carrière. En ineens gebeurt er iets in dat systeem waardoor al die wetten eigenlijk van je vak.
Met het risico dat ik iets zeg waar Nina me op moet corrigeren als ik het verkeerd zeg. Maar volgens mij is het ook een uitspraak waar Nina heel trots op is. Volgens mij is het van een Amerikaan die over journalistiek schrijft.
Yeah.
Je vraagt iemand wat voor weer wordt het morgen. En dan zegt iemand, oh, het gaat morgen regenen. Je gaat iemand anders vragen, wat wordt het weer morgen? Die zegt, morgen wordt het echt heel warm en droog. Is het dan jouw taak als journalist om te gaan op te schrijven, het wordt morgen super warm en droog en het gaat heel hard regenen? Of is het je taak om morgen uit het raam te kijken en zien wat het is?
Ja.
En het lastige daarvan is een beetje, in journalistiek is de neiging om beide kanten de hele tijd te gaan presenteren.
Ja.
En daardoor lijkt het eigenlijk alsof beide kanten ook automatisch gevalideerd zijn. Of dat twee rechtmatige, goede manieren zijn om tegen elkaar over te zetten. Je gaat appels met peren vergelijken.
Ja.
Maar daarmee maak je dus ook allebei tot een soort waarheid die je mag bespreken. Ja. Terwijl er zijn natuurlijk gewoon dingen evident niet waar of onjuist. En die hoef je niet dezelfde waarde te geven als alle andere zaken.
En merken jullie dan ook in jullie vak, weet je, we hebben al nu, nou het is het, 10 jaar, 15, 20 jaar, hoor je steeds vaker, hè? Wetenschap is ook maar een mening. Desinformatie, weet je, dat is toch ook wel een beetje het gevaar van deze tijd. Heeft dat er ook mee te maken? En merken jullie dan ook, hè, bij de beleidsambtenaren, maar ook op de journalistieke afdelingen, dat er dus ook zo naar de wetenschap wordt gekeken? En dat dat dan ook een reden is waarom er dan veel minder met onderzoek wordt gedaan en met feiten?
Ja, ik denk sowieso dat in Nederland heb je natuurlijk hbo-journalistiek, waar veel mensen hun opleiding krijgen. Ik heb zelf geen hbo-journalistiek gedaan. Maar dat is niet. Dan heb je natuurlijk niet echt die hele wetenschappelijke basis. In de Verenigde Staten is het wel normaler dat je dus eerst een bachelor doet en daarna echt een wetenschappelijke master journalistiek. Dat is ook al wel anders. En ik denk inderdaad dat daardoor dat het. Dat er dus wel gewoon ook wat minder capaciteit. En er wordt natuurlijk ook niet vanuit de politici. Wordt er natuurlijk ook niet. Natuurlijk, we zijn met z'n allen steeds meer kennis gaan wantrouwen. Ik bedoel, Rutte die heeft vanaf dag 1 de onwaarheid gesproken over de gevolgen van zijn eigen verkiezingsprogramma en die van andere partijen. Ja. En stelselmatig beweren dat de dividendbelasting, dat dus heel belangrijk is voor het vestigingsklimaat, terwijl alle rapporten van het ministerie van Financiën tegenovergestelde beweren. Dus als we daar natuurlijk 14 jaar in zitten, dan ik denk dat daardoor de journalistiek daar helemaal van af is gegaan. En daardoor zijn eigenlijk de adviesraden zijn niet meer leidend. Nee. Dus als de adviesraad dus al heeft uitgezocht dat een opt-out op asiel in de EU niet kan. En dat het zeer onwenselijk is om het vluchtelingenverdrag op te zeggen. En dat dat ook weinig verandert omdat we alsnog in het Europese in de EU zitten. Dan is dat wel waar je vanuit hoort te gaan. Maar dat hebben heel veel journalisten niet. Net als dat ze ook niet de rekenkamerrapporten ook niet tegen de politici aanhouden in die politieke interviews. En dat hoort ook belangrijk advies wordt dan toch wel genoemd te worden.
Ja, totaal. Het meest waanzinnige moment vond ik in de verkiezingscampagne. Daar had je Jezielkus tegenover Timmermans. En dat Timmermans op een gegeven moment haar aanspraak op de gevolgen van hun verkiezingsprogramma en de doorrekening. Toen zei Jezielkus gewoon, dat is niet waar. En dat Timmermans, wel? Nee, is niet waar. En dan gewoon glashard ontkennen. En dan staat er zo'n journalist naast. En die heeft dat dan niet paraat van, wat je zegt, inderdaad, dat klopt. Want Timmermans sprak gewoon de waarheid. Maar die konden gewoon keihard liegen en het debat ging gewoon door.
Ja, en vervolgens zie je dan wat je dan in de talkshows ziet gebeuren, nog veel grappiger. Want die gaan dan een analyse maken van dat debat. En dan gaan ze dat bespreken.
Ja.
En dan zitten vooral de politiek duiders. Die hebben een heel interessante rol. Die kunnen dan zeggen, in dit specifieke weet ik het even niet. Die kunnen dan bijvoorbeeld zeggen, de winnaar in het debat, dat was toch wel echt Jezielkus. Want die straalde overtuiging uit. Ja. Dus die zijn niet op zoek naar kloppende feiten die gezegd worden. Maar die zijn op zoek naar wie had de beste overtuigingskracht.
Ja, dat is echt gek. Maakt ook bij Wilders. Dat is gewoon. Als je ziet wat die man doet, is gewoon puur kwaadaardig. En het is levensgevaarlijk. En dan zit er een journalist wiens taak het is, ook wat mij betreft, ook om gewoon de grondwet te beschermen en te staan voor de waarheid. Die zegt alleen maar, het is wel een hele slimme politicus. Hè. Kijk hoe hij dit doet. Het is eigenlijk helemaal niet waar wat hij zegt, maar het is wel slim. Wel slim.
We moeten gewoon af van al die politiek duiders. We moeten gewoon factcheckers er in de plaats
factcheckers,
komen.
Factcheckers, dat zou echt top zijn.
Maar factchecken.
Ja, ik denk dat ze dat met factchecken alleen willen er ook niet zijn. Want het lastige is, juist omdat het over die overtuiging gaat, kun je dus wegkomen met een verhaal wat niet helemaal klopt. Jullie gaven net eigenlijk al een voorbeeld. Ja, als je daar factcheckers op zou zetten, dan zouden we dus weer meegaan in het frame wat door Jezielkus gezet wordt. Ik ben even kwijt precies een voorbeeld wat je noemde.
Ja, dat is doorberekening.
De doorberekening. En dan gaan we dus met z'n allen zoeken, de doorberekening. Even kijken wat Jezielkus zei, klopt dat, de doorberekening. Dan gaan we weer nadenken van onze beperkte tijd waar we de hele dag maar over mee bezig kunnen zijn. Gaan we dus weer kijken, kloppen de cijfers van wat Jezielkus heeft gezegd. Terwijl ondertussen Jezielkus een verhaal heeft verteld, hard werken moet lonen. En dat is wat je bijblijft. Je denkt, als hard werken moet lonen, dan moet ik op de VVD stemmen. En dat is het verhaal wat blijft plakken. Ja. Er is toch geen enkel politiek debat wat gewonnen wordt met de koopkrachtplaatjes van het CPB. Dus we kunnen wel kijken of het nou 2,3 of 2,8% is. Uiteindelijk gaat het om het verhaal wat je overtuigend weet te zeggen. En daar had Jasilkes weer, dan ga ik het toch zeggen, een goed verhaal. Want iedereen vindt eigenlijk wel dat hard werken moet lonen. Maar het wordt nooit gestaafd met de enige concrete maatregel die dat dan ook gaat doen.
Nee. Ja, sterker nog, de VVD is echt dé partij. Dat laten jullie ook heel sterk zien in jullie draadjes ook op Blue Sky de hele tijd. Het is dé partij die de hele tijd de werkende Nederlander er bijna uit eigenlijk qua in hoeverre ze erop vooruit gaan.
Ja, en de belasting op arbeid dus altijd heeft verhoogd. Ja.
En vermogen, dus juist spekt.
Ja. Nou, zeg ik ook, dit kabinet heeft weer de belasting op vermogen en winst verlaagd met elk jaar 1,5 miljard.
Ja.
Elk jaar ook echt, hè?
Voor elk jaar. Dat is elk jaar een cadeau aan vermogen en winst van 1,5 miljard. Van de week was er een vrij kritisch rapport van het IMF. Die schrijven dan over Nederland moet stoppen met koopkrachtfetischisme. We moeten niet te veel mensen een eenmalige cadeaus uitgeven. Maar helemaal onderaan dat artikel stond ook een tip van het IMF. Belast vermogen meer.
Ja.
Maar dat is niet herhaald. En dat is nou precies wat dit kabinet heeft verlaagd.
Ja,
ja, want dit is sowieso onder economen. Eigenlijk bijna elke econoom zegt, het is een goed idee om in Nederland vermogen zwaarder te gaan belasten. Ja. Want dat is gewoon, dat geld kan je gebruiken om je economie productiever te maken. En dan kan het last op arbeid naar beneden, zodat mensen meer gaan werken ook. Dit is echt ook niet heel politiek omstreden om te zeggen, toch?
Helemaal niet. Nee. Daar heb je volledig gelijk in. Is geld op de bank nuttiger dan geld van mensen die daarmee hun huis kunnen betalen en dus geld over hebben om andere nuttige dingen voor elkaar te gaan doen? Is onderwijs waar nu op bezuinigd? Moeten we daar niet meer in investeren? Is dat niet veel nuttiger dan geld op de bank wat eigenlijk stil ligt? Of wat naar financiële speculatieve beleggingen gaat zitten? Daar hebben we als samenleving eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan. Dus inderdaad, heel veel mensen zeggen, vermogensongelijkheid leidt tot consumptie van rijke mensen, wat helemaal niet nuttig is voor de economie. Besteed dat nou zinniger. En dat is eigenlijk goed voor de economie. Ja. Dus dat zou er veel meer verteld kunnen worden. Ja.
En dat zijn ook een beetje onze pijlers, zeg maar, bad economics. Dus het uitleggen waarom bepaald beleid dus eigenlijk slecht is voor de economie. En vanuit mij meer bad journalism. Zeg maar, als het al 20 jaar de Tweede Kamer aandringt op hogere belasting op vermogen. En elke keer bij elke verkiezingen wordt dat helemaal niet genoemd. Dan gaat er wel iets fout. Ja, klopt.
Ja, en ook om het te koppelen over bestaanszekerheid en een goede economie. We noemen ook heel vaak dat de Belastingdienst, ja, jullie willen wel dat we meer vermogen gaan belasten. Het is allemaal moeilijk, het is allemaal niet uit te voeren. Dat gaat ons niet lukken. Er ligt gewoon een rapport, een paar jaar oud. 116 fiscale regelingen,
ja,
waarvan we eigenlijk geen idee hebben wat ze nou precies doen. Met andere woorden, er zijn 116 regels in de belastingregels. Die moeten getoetst worden, die moeten gecontroleerd worden. Er zijn ambtenaren mee bezig. De ministerie zegt zelf, dit is eigenlijk niet zo handig, dit is niet zo doelmatig. En dat betekent dat we elk jaar 30 tot 50 miljard uitgeven, zonder dat we precies weten welk doel we er nou mee dienen. En dan zeggen we ondertussen, nee, het is te ingewikkeld om vermogen meer te belasten. Maar dan zouden we, als we de Belastingdienst eenvoudiger willen maken, dan zou je hiermee moeten stoppen.
Ja. Maar hoe gaan we dit doen, hè? Want de feiten die spreken voor zich. Het frame van de hardwerkende Nederlander, dat is gewoon bullshit. Oké, dat zijn dan de feiten. En nu gaan we aan de slag. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat hardwerkende Nederlander frame van de VVD, dat die wordt doorprikt en dat mensen het ingewikkelde verhaal van jou gaan aannemen en aanvaarden? Hoe komen we daar?
Nou ja, wij zijn met precies deze reden Cracking the Frame begonnen als initiatief. Om dus verder te gaan dan alleen maar kijken, kloppen de feiten. Maar vooral het verhaal achter. Het verhaal erachter en ook de context. En misschien zelfs een beetje de bedoeling waarmee iemand iets zegt. En dat echt veel meer in context te plaatsen en dat heel erg te analyseren. Nou, we maken daar op Blue Sky best wel lange draadjes met feiten bij. En die ook uitleggen, wat is nou precies de achtergrond waar dat in gebeurt? Nou, we komen bij jullie te gasten in een podcast om uit te leggen waarom die frames onderzoeken heel erg belangrijk is. We zijn aan het werk ook met een eigen website en ook op TikTok. Dus wij bouwen eigenlijk met elkaar een platform waarin we duidelijk willen maken dat je die frames moet bevragen.
Ja.
Niet zozeer omdat wij alle antwoorden hebben, want ik zou dat heel graag willen, maar dat heb ik ook niet.
Nee.
Dus dat moeten we heel erg met elkaar doen. Dus we hebben zoveel mogelijk mensen, journalisten, Nina is natuurlijk onze grote voorvrouw daarin, maar ook anderen nodig om echt bezig te gaan met het bevragen van die frames. Ja. En het is eigenlijk heel erg leuk en heel informatief om dat te gaan doen. Want het verhaal erachter, hoe komt iets tot stand, dat is heel interessant om naar te gaan kijken.
Ja. En voor mij is dat ook journalistiek. Gewoon elke dag weer naar de wereld opnieuw kijken. En ja, wij hopen dus dat we iedereen hier eigenlijk heel erg mee wakker schudden. Dat we, en uiteindelijk dat we ook niet meer nodig zijn. Dat we onszelf kunnen opheffen. Want het hoort gewoon een onderdeel te zijn van de journalistiek. En dat gebeurt nu niet. Dus
ja, want daarover gesproken, want we hebben het dan over de journalistiek en de media. En waarom doen ze dit nou toch niet? Je zou ook kunnen zeggen, als ik kijk naar bijvoorbeeld zo'n Sven Kokkeman, die zit bij WNL. Als je nu ziet hoe WNL aan het functioneren is, er zitten twee VVD'ers in de Raad voor Bestuur volgens mij. En die hebben net de spindokter van de VVD.
Ja, het was ook weer zoiets vorige week.
Echt waanzinnig. De oud spindokter van de VVD, echt die beruchte is om de leugens die hij heeft verspreid, die is nu aangesteld als hoofdredacteur van WNL. Ja. Dus ik was op de Groene Amsterdammer.
En WNL was natuurlijk al gewoon een campagne.
Is al vrij rechts. En
ja,
vrij,
dus dat je Silgoes tijdens de verkiezingscampagne iedere dag...
Ja.
Onzin te verkramen, vertolken. Ja.
Dus ik zag nu dat Koen van de Ven, journalist van de Groene Amsterdammer, die schreef letterlijk van ja, met deze benoeming van een spindokter tot hoofdredacteur van WNL, heeft de VVD is eigenlijk begonnen met het startschot voor de nieuwe verzuiling. Zo stevig zet hij hem neer. En volgens mij is dat vrij terecht. Moeten we ook niet veel scherper gewoon gaan toegeven dat ons journalistieke landschap, dat er gewoon heel veel omroepen en platforms in zitten die gewoon expliciet tot doel hebben om rechtse frames te verspreiden?
Ja, maar de rechtse frames zijn bijna net zo dominant bij Buitenhof als... Ja. Daar zit ook Pieter Jan Hagens die dus tegen Ilko Heijnen zegt van... kan je nog wel een goede voorjaarsnota maken?
Dat is de minister van Financiën, Ilko Heijnen.
Ja. Doe je niet een oproep aan je coalitiegenoten dat ze een deel van hun plannen moeten opgeven? Ja. Terwijl er dus gewoon miljarden aan fiscale kortingen liggen die niet onmatig zijn, waarvan dus de president van de Rekenkamer dus vorige week ook heeft gezegd, 30 miljard fiscale regelingen, ondoelmatig, ze liggen op de plank. Ik snap de passiviteit van de minister van Financiën, Ilko Heijnen, partijgenoot ook nog. Snap ik niet. Ja. Maar dan is dat dus bij de redactie van Buitenhof is dat dus ook niet.
Het zit soms ook in heel wat meer ingewikkelde termen. Maar iets wat je ook veel hoort, en er wordt vaak tegen linkse partijen gezegd, het geld kan maar één keer uitgegeven worden. Dat herhaalt eigenlijk iedereen van, oh ja, dat klinkt eigenlijk wel logisch. Ja, dat is inderdaad zo, want je kunt een euro maar één keer uitgeven. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een heel rare manier om te zeggen, de overheid mag niet investeren.
Ja.
Maar dat is weer heel erg gek, want een bedrijf mag zich dus, nou, mag heel veel lenen en diep in de schulden gaan om te investeren met als doel het weer terugverdienen.
Ja.
Maar de overheid, geld mag je maar één keer uitgeven, dat zou ineens niet kunnen. Dus op het moment dat de overheid met een plan zou komen om bijvoorbeeld woningen te bouwen, waarvan we bij investeerders zeggen, ja, natuurlijk moet je woningen bouwen, want dat ga je sowieso terugverdienen, dat geld.
Ja.
Als de overheid dat zou doen, zegt, nee, geld mag je maar één keer uitgeven. Terwijl natuurlijk als de overheid die woningen gaat bouwen, dan gaan ze dat geld natuurlijk ook gewoon terugverdienen. Dus, ja. Maar het gemak waarmee dat gezegd wordt, waarmee een plan ook totaal afgeserveerd wordt, dat is precies het succes van die frames.
Ja, een voorbeeld daarvan is dus SP en GroenLinks en Partij voor de PvdA, die hadden dan het plan om dus grootschalig te investeren in woningbouw.
Ja.
En dan zei de verslaggever van Eén Vandaag, die zei, dus je gaat op de pof de staatsschuld laten oplopen. En dan op de pof, dat is het frame van Rutte, hè? Ja. die altijd heeft gebruikt. Dus het investeren in woningbouw, wat je dus uiteindelijk terug gaat verdienen, en wat een basisbehoefte is van mensen, dat is op de pof.
Grondrecht, ja.
En zeg maar miljarden uittrekken om ABN te redden is niet op de pof. En miljarden uittrekken om dus aandelen in KLM te kopen, wat uiteindelijk ons niks heeft opgeleverd aan meer invloed in het bestuur. Dat is dan niet op de pof.
Ja.
En alle miljarden voor de coronasteunpakketten is ook niet op de pof.
Ja. En het gemak waarmee nu bijvoorbeeld de defensieuitgaven worden verhoogd, ongeacht of je nou voor of tegen meer defensie bent, het gemak waarmee dat verkondigd wordt.
Het liefst nog ten koste van sociale zekerheid, die bestaanszekerheid waar we het net nog over hadden.
Ja. Voorbeeld Pieter Jan Hagens, die zei ook tegen Ilko Heijnen. Dus je hebt Rutte, die dus in Brussel zegt van, ja, we moeten dus zoveel investeren in defensie dat we dus ook inderdaad pensioenen, leeftijd moet omhoog en alles, sociale verzekeringen moeten, daar moeten we op inleveren. Nou, dan zegt Jort Kelder, die herhaalt dat ook bij Eva.
Ja.
En Pieter Jan Hagens, die herhaalt dat ook.
Ja. En vervolgens hoor je het ook op de verjaardagsfeestjes, want iedereen kijkt ernaar.
Ja.
Maar wat we net ook constateerden, het is dus niet per se iets van rechtse media die bezig zijn met rechtse frames. Het is gewoon de media, links en rechts, die bezig zijn met rechtse frames. En volgens mij de oorzaak hiervan gaat denk ik terug tot in 2001. Dat is mijn theorie. Ja, 2001, 2002, 2003. In de tijd dat eigenlijk Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Want toen kwam de kogel van links. En vanaf dat moment is eigenlijk in het hele politieke en publieke debat heel erg een angst ontstaan, ook bij media, om als links afgeschilderd te worden. Waardoor dus volgens mij ineens zowel linkse als rechtse media, even tussen aanhalingstekens, allemaal maar bezig zijn om vooral niet links te willen zijn. En ik denk dat dat nu, nou ja, we zitten nu, wat is het, 20, 25 jaar verder, dat het dus zo diep in de haarvaten van de hele, hele medialandschap zit, dat bijna niemand dus ook maar iets links durft te doen of te zeggen.
Vinden jullie het ongemakkelijk om links te zijn?
Nee, niet meer. Maar ik heb dat dus wel ook een tijdje gehad.
Ja, dat en is dat heel is echt
heel wat jaren geleden. Dat ik op een gegeven moment dacht, het werkte toen bij GroenLinks in de Tweede Kamer als fractiemedewerker. En ineens dacht ik, ja, dat links, dat plakt wel op een negatieve manier aan ons. Moeten niet gewoon op een gegeven moment zeggen dat we gewoon de partij Groen zijn. Want Groen werd toen eindelijk een beetje hip. Dat heb ik echt even gedacht in die tijd. En nu denk ik, jeetje zeg, ik ben zo blij dat ik weer wakker ben geworden.
Voor zover ik daar iets over zou kunnen zeggen, wat mij ook wel opvalt, links en rechts is eigenlijk georiënteerd op de economie.
Ja.
Ja. Dat is eigenlijk de verdeling. Dat is al heel erg aan het veranderen vanwege de culturele thema's. Maar het interessante is ook een beetje van links, die heeft de neiging om rechts de economie te laten bepalen en dan te gaan herverdelen. Maar daarmee loop je dus mee en achter de rechtse economie aan. Want die gaat bepalen, die industrie is nodig. Nee, daar moeten we in investeren. Ja. Want dat hebben de slimme aandeelhouders bepaald. Dat is belangrijk.
Het geld moet eerst verdiend worden.
Het geld moet eerst verdiend worden, exact. Ook zo'n mooie, succesvol buzzword frame die veel herhaald wordt. Maar het geld moet eerst verdiend worden en dan kunnen we misschien een beetje herverdelen. Maar daarmee bevestigt links eigenlijk dat het regie en de zeggenschap over de economie bij rechts ligt. Ja. Wel, volgens mij, als ik een tip zou mogen geven voor zover dat zeker, iets waard is. Weet je, die podcast is ook natuurlijk de zoektocht naar een grotere linkse beweging.
100%.
Is toch echt veel meer op die economie te gaan zitten. En te laten zien waarom het investeren in dat soort noodzakelijke infrastructuur, zoals betaalbaar wonen, waarvan ik weet dat, dat links dat heel graag wil. Ja. Om daar echt weer eigenaar van de economie te zijn. Want anders blijf je achter rechts aanlopen, met misschien een klein beetje herverdelen. Ja. Maar je moet veel meer laten zien dat de rechtse economie, die is gestoeld op mensen te laten profiteren zonder dat ze produceren. Ja. Dus mensen willen wel geld verdienen, maar niet bijdragen aan de samenleving. Ja. En dat is een probleem in de economie, want dan krijg je bijvoorbeeld onbetaalbare woningen. Mm-hmm. Ja, en onbetaalbare woningen betekent eigenlijk dat je mensen weer een hoger loon moet betalen om die woning te kunnen betalen. Dus daarmee zit je eigenlijk de economie op slot. Ja. Doordat je een paar mensen hebt die rijk willen worden ten koste van de rest. Ja. En links zou veel meer dat verhaal moeten vertellen, namelijk dat de kosten van leven zo laag mogelijk moeten zijn. En daarmee moeten we dus scherp kiezen in de economie wat wel zinnig is en wat niet zinnig is. Ja. In plaats van alleen maar over herverdeling te praten.
Ik denk dat dit een van de meest succesvolle en maar ook een van de eerste echte frames is geweest eind jaren 70. Waarin Den L werd neergezet als Sinterklaas. Sinterklaas, hij bestaat en hij zit daar.
Ja.
Dat was Wiegel die dat toen zei. En het hele beeld daarbij was natuurlijk, ja, links, oh joh, je gaat ervan failliet, want ze geven al het geld maar uit, hè? Die dat zuurverdiende geld wat wij als ondernemers dan allemaal hebben op moeten hoesten. En dat beeld is nog zo sterk op linkse politiek. Inderdaad, slecht voor de portemonnee. Is het helemaal met je eens dat ze dat moeten keren.
Terwijl hij daarna in het kabinet met Van Acht dus meer heeft uitgegeven.
Dan het kabinet NL. Ja, veel meer. Ja.
Ja, en je had dus Joost Vullings die dus vorige week bij In Vandaag dus vertelde hoe geweldig het was dat hij dat frame neerzette. En dan benoemt hij dus zelfs ook nog dat Wiegel daarna veel meer heeft uitgegeven. En dan zegt hij toch mooi dat beeld nu nog steeds bestaat.
Oh ja, dat wordt dan
mooi,
nog gevierd.
Toch mooi, hè? Dat ze ons zo bedonderen. Ja, ja. Want dit is wat jou betreft ook een van de belangrijkste frames, toch? Van de VVD is goed voor het geld en is goed voor het verdienvermogen van Nederland. Daar stoor jij enorm aan, toch?
Ja, wie wilde niet verdienen? Maar dat is het verhaal wat ze natuurlijk vertellen. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Ik bedoel, als je mij vraagt, wil je meer verdienen? Dan gaan de meeste mensen zeggen dan ja. Mm-hmm. Dus door dat verhaal op die manier heel erg te vertellen. En door vanuit links niet het verhaal te stellen dat jij regisseur bent van de economie. Ja. Kan je dus alleen maar het bedrijfsleven succesvol laten zijn. En dan een klein beetje belasting daarop heffen. Maar daardoor zit je de hele tijd in het narratief van de VVD. Wij weten hoe we onze bedrijven zoveel mogelijk laten verdienen. En dan kan je als links niks zeggen. Je bent afhankelijk van die belastinginkomsten. Dus je zit in een soort tang. Ja. Waar je op die manier dus niet uit gaat komen. En continu betekent dat dat rechts gaat bepalen waar de economie naartoe gaat.
Ja. Maar dat heeft denk ik ook, los van de feiten en de cijfers, ook te maken met houding. Daar hadden we het net al een beetje over. Hè? Ook dat ik zelf op een gegeven moment op een dwaalspoor zat. Dat ik dacht, nou, misschien moet er gewoon groen zijn in plaats van GroenLinks.
Ja.
Dat zegt ook iets over in het defensief waarin je dus zit.
We zijn banger gemaakt voor een grote overheid dan voor een groot bedrijfsleven.
Ja. En ook onze podcast heet dus ook De Linkse Revolte. Juist vanuit het idee, je moet ook gewoon zelfverzekerd zijn, het gaan claimen en gewoon gaan terugslaan, zeg maar. Want op het moment dat je maar in dat hoekje blijft zitten, waar je de spins en de frames tegen je krijgt, dan kom je er ook nooit uit.
Nee, want dat laat ik ook best wel vaak zien op mijn Blue Sky account. Dat ja, heel vaak dus Timmermans of Jette dus toch in het frame stapt.
Ja.
Ja. Van de VVD of ja, dominante rechtse frame, die dus dan de prestatoren herhalen.
Ja.
En in plaats van een ander frame neer te zetten, dan stappen ze er toch in.
Ja.
En dat pakt nooit goed uit.
Nee, ja.
Dus ik denk dat misschien wel een belangrijke les is van ook het project waar wij mee bezig zijn. Vertel je eigen verhaal. Ga niet mee in het frame van de ander proberen te kraken. Dat gaan wij vanuit Cracking the Frame doen, de frames zoveel mogelijk te kraken. Zodat er een opening staat voor andere mensen om hun eigen verhaal te vertellen.
Yes.
Want het zit eigenlijk nu zo op slot, dat eerst opengemaakt moet worden voordat je met een eigen verhaal in kan komen. Maar volgens mij is de belangrijkste tip, ga dus niet mee in het frame van de rest. Vertel je eigen frame.
Precies. En hoe wordt dit groter, hè, jullie initiatief? Want jullie zijn hier hard mee bezig. En ook, nou ja, als ik kijk ook naar jullie socials, ook succesvol.
En onvermoeibaar. Jee, nog wat een stroom aan berichten produceren jullie. Ja. Dat heb ik elke keer van onder de indruk.
Ja, het zegt ook heel veel, hè. Dat het zo'n stroom is. Dat
hoe makkelijk
een beetje
het is
mee
of zo.
Bezig bent, dan hoppa, gaat de doos open. Maar hoe maken we het nog groter, zeg maar? Wat hebben jullie nodig? Wat hebben jullie nodig ook van de luisteraars?
Nou, wat we sowieso denk ik belangrijk vinden, volg ons. Dat helpt natuurlijk sowieso. Maar ik spreek even namens mezelf. Wat heel belangrijk is dat we elkaar echt versterken. Wij zien een aantal frames. Wij hebben een aantal ideeën hoe het anders kan. Geef tips. Kom met dingen. Wij gaan met z'n allen dan een groot cracking the frame maken. Om zoveel mogelijk frames met elkaar te gaan bevragen.
Ja, klopt. En ik denk inderdaad, even terugkomend nog op de journalistiek, dat ja, we zijn toch... De journalistiek is toch ja, veel al dezelfde mensen vanuit dezelfde klasse. Ik bedoel, mijn ouders zijn ook hoog opgeleid. Dus ik heb ook te lang bepaalde blinde vlekken gehad. En ja, we moeten echt met elkaar gewoon, zou ik zeggen, gewoon een shake-up. Om gewoon echt terug tot de, tot de kern te komen. En dat is echt de macht bevragen. En dus daar heb je allemaal verschillende juist mensen van de samenleving voor nodig. Om dus ook die verschillende perspectieven te hebben. En dat hebben veel journalistieke platforms nog veel te weinig.
Ja.
Dus,
en ik denk stiekem ook dat ons idee is dat we niet meer nodig hoeven te zijn. En dat klinkt als een heel raar groeimodel. Want je vraagt eigenlijk hoe worden wij groter. Maar ik denk eigenlijk dat wat wij aan het doen zijn, dat gemeengoed zou moeten zijn in de journalistiek.
Ja.
En
ja,
dat is volgens mij echt uiteindelijk onze groeiambitie om overbodig te zijn.
Ja.
En dan gaan wij op een leuke plek bij redacties werken waar we gewoon het echte journalistieke werk
gewoon je werk kan doen.
Namelijk het bevragen van die frames.
Ja, en dat is ook dat je als je nieuwsgierig bent, ik bedoel, daar hoef je geen opleiding voor te hebben gehad. Je kan van elke opleiding komen. Dus het voorbeeld wat ik net gaf van het hbo-journalistiek bedoel ik meer te zeggen dat het wel allemaal heel erg uit dezelfde koker komt. En ja, als je dan mensen hebt die bij radio en televisie vooral eigenlijk voor de entertainmentwaarde dat zijn gaan doen, dan heb je ook dat daar ook als je wel iemand hebt die kritisch is of tegen de stroom ingaat, of wat meer inhoudelijker is, dan wordt diegene ook eigenlijk niet opgenomen, zeg maar. Yeah. Dat had ik aan het begin ook, dat ik heel kritisch was en dat ik toen elke keer weer langs de zijlijn stond. Dus toen dacht ik ook van, nou oké, ik ga dan ook maar even meer in de pas lopen, want ik moet ook mijn vlieguren maken. Yeah. En nu heb ik alle belangrijke mensen in mijn telefoon staan, zit ik in alle dossiers, ben ik een senior redacteur en zou ik echt de gaafste verhalen kunnen maken. Maar ja, dan is daar eigenlijk geen interesse in.
Wat word je nog gevraagd? Want misschien word je wel een beetje gezien als een lastpak binnen het wereldje. Of als een soort van een klokkenluider. Word je nog wel gevraagd voor die redacties? Of hoe
ik zou daar nu ook niet meer willen werken. Omdat als je dus al in al die dossiers zit. Ik kan niet meer een verhaal maken over een stikstofproefballon van Caroline van der Plas. Omdat ik weet daar kan ik niet meer aan bijdragen, zeg maar, op die manier. Dus nu ik doe nu research voor een documentaire. En wij zijn met ons project bezig. We hebben dus een subsidieaanvraag gedaan bij een fonds. En we zijn met meerdere fondsen bezig. En uiteindelijk hopen we dus ook leden dan te kunnen bij ons projecten aan te kunnen laten haken. En dat we daar uiteindelijk gewoon wel een verdienmodel.
Ik wou net zeggen, dit moet toch gewoon een crowdfunding worden, of niet?
Ja, nee, precies. Dus we hebben wel een businessplan geschreven. Dus daar zijn we hard mee bezig. En ook met een eigen website. Dus dat we dus ook naast dus TikTok, Blue Sky en Instagram, dat we ook artikelen gaan plaatsen. En ook met elkaar podcasts gaan doen. Ja. Dus dit is voor mij eigenlijk het journalistieke waar ik denk dat het juist het allergrootste belang is om daar mee door te gaan.
Ja. En nu gaan jullie het dus heel erg vanuit de buitenkant dus doen. Jullie gaan gewoon zelf beginnen, omdat het ook aan de binnenkant niet is gelukt. Maar er zitten misschien ook redacteuren te luisteren met datzelfde gevoel van ongemak. Is dan de boodschap, kom bij ons? Of is de boodschap, ga van binnenuit proberen toch om die tegenmacht te blijven geven?
Ja, dus ik zou zeggen, neem je verantwoordelijkheid. En dat zou ik willen zeggen. Zonder heel. Ik vind het ook. Ik bedoel, als je elke keer zo'n frame wordt herhaald, ik bedoel, dat is toch ook gewoon suf, zeg maar. Zeg maar een beetje communicatiemedewerker zijn, dat je gewoon zeg maar dingen overtypt, zeg maar.
Het voelt een beetje alsof je de hele tijd hetzelfde boek leest.
Ja, dat zeg maar. Ook heel ik bedoel, ik kan niet nog een keer de opt-out horen, zeg maar, elke dag, weet je.
Dat is precies de reden waarom ik bijna geen talkshows meer kijk. Het is zo oerzaai geworden, omdat je gewoon, het is heel voorspelbaar ook dat je weet wat er ongeveer komt.
Ja, ik vind het vooral heel irritant dat er allemaal mensen aan die talkshow zitten die totaal gewoon een mening hebben.
Gerard Joling, die dan ook iets gaat vinden over asiel.
Ja, en Jort Kelder, die dan zogenaamd een expert is over de hele wereld. Ja. Dan denk ik, come on.
Ja, en daar is dus ook weer dat grap van die twee kanten neerzetten. Want dan krijg je in het Gerard Joling tegenover een hoogleraar die het dan over migratie gaan hebben. Met alle respect voor Gerard Joling.
Heel veel respect.
Maar daarmee zet je hem op een soort gelijke voet met een hoogleraar die misschien wel decennia bezig is met onderzoek aan bepaald vraag. Alsof die mening dan evenveel waard zou zijn.
Ja. Dat
is natuurlijk een heel rare vorm.
Het past
van
helemaal in de metafoor van net, van dat weer. He, die,
zeker.
Ja, maar het belangrijkste is denk ik dat wij zeggen niet dat wij weten hoe het zit en dit is hoe de werkelijkheid is. Dat is ook niet dat wij pretenderen.
Maar ik denk eigenlijk misschien wat jij net ook zegt, Hans, er zijn toch meer mensen die naar die talkshows kijken en denk je, nou, wat zeggen ze nou? Wat is dat? En dat gevoel proberen wij ook wel een beetje met Cracking the Frame op te wekken. Want iedereen voelt van, het is een beetje suf of raar, of hoe kan het nou dat je...
Het gebeurt hier, we zitten net kijken.
Nou, dat probeert, Nina doet dat heel erg veel op Blue Sky, juist al die talkshows laten zien, wat gebeurt er nou precies? En volgens mij heeft iedereen dan een beetje van, wat kijken we ook inderdaad naar? En juist precies die precisie waarmee Nina al die clipjes daarvan ook maakt. Ja, laten dat echt weergaloos zien. Wat voor rariteit je eigenlijk naar kijkt soms.
Ik ben wel vooral verbaasd dat het nu zo lang door blijft gaan, zeg maar. Want kijk, in de journalistiek het is wel zo dat je dus vaak dus coalitiepartners interviewt. Dus ik ben ook iets te veel toen ook meegegaan met dat migratieverhaal. Omdat je toch, je zit, als je dat elke keer alleen maar die coalitiegenoten mag uitnodigen, dan is dat wat je hoort. En ik zou wel denken dat nu dus bleek dat ze helemaal de VVD dus dat er helemaal niet 100.000 asielzoekers kwamen, dat dus en met de toekenningspercentage spin, dat is dat hele verhaal. Nou goed, dat is misschien een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Nee, dat is de nareis. Maar nou goed, dit is... kan je ook op mijn Blue Sky zien. Maar goed, zoveel voorbeelden, zeg maar. Dan zou ik denken dat je nu toch wel dan het andere verhaal wil vertellen. Maar met hetzelfde gemak gaan we nu alsnog weer naar de volgende VVD'er luisteren. Die weer begint over het twee-statenstelsel. Het is toch wel echt, het heeft me wel echt verbaasd, hoor. Ja. Vooral omdat je dus nu PVV in het centrum van de macht hebt. En ja, dat er dan... de journalistiek die beweegt mee met de macht. Dus daardoor is nu ook, als je bijvoorbeeld naar Nieuwsuur kijkt... Laatst was er een item over Faber en over haar... over haar hubs in Oeganda. En dat wordt dan eigenlijk heel serieus, zeg maar, besproken. Want zij is dan nu de minister. Ja. Terwijl, strookt niet met alle adviezen van de adviesraden.
Ja. Hey, ik denk dat we aan het einde van de podcast zijn gekomen. Oproep aan de luisteraars sowieso. Zit je nu te luisteren, werk je in de journalistiek? Zoek contact met Nina en Stefan. Want we moeten hier een coalitie gaan bouwen om hier verandering in te brengen.
Ook heel specifiek toch, denk ik. Ook hè, als je zelf als luisteraar zo'n frame ziet die gecrackt moet worden. Ja. Waar kunnen ze jullie dan vinden? Kunnen ze jullie tips geven?
Op Blue Sky en op Instagram, gewoon in de DM's. Ik heb dus nu al een paar keer dat mensen me tippen. Dus ik zei ook laatst van, ik heb ook al spionnen. Ja. Zoals
oproep, wordt spion.
En ik zou zeggen aan iedereen die nu zit te luisteren en denkt, ik wil actiever bijdragen. Ga ook zelf je content maken. Want wat jullie doen is natuurlijk gewoon geboren vanuit de frustratie. Je ziet dingen die niet kloppen en jullie gooien het online. Ik denk hoe meer mensen dit gaan doen, hoe groter het effect wordt. Gewoon journalisten publiekelijk aanspreken op hun falen. Ik denk ook bijvoorbeeld op TikTok, als je je filmpje over maakt. Ja, jullie zijn het nu zelf ook net op TikTok actief. Het is echt bijzonder hoe snel dat gaat vliegen als je gewoon dat soort filmpjes maakt. En dan kan je het gewoon thuis doen voor je telefoon. Ja. Maar het helpt echt als je dit doet.
Ja, luisteraars. Jullie zijn niet alleen maar consumenten. Dat je dingen tot je moet nemen. En dan vervolgens er niks meer hoeft te doen. Jullie zijn ook actieve burgers. Ook van de media.
100%.
Wereld.
100%. Ja. Dus ga ze door, zou ik zeggen. En super bedankt dat jullie waren. En super bedankt voor jullie inzet hierop. Was hartstikke interessant.
Ja. Dank voor de uitnodiging.
Ja, sowieso. En... naar de luisteraar, je hoeft dus niet... Sowieso, ga lekker zelf aan de slag. Mocht je nou denken, hallo, zoveel tijd heb ik niet. Je kan ook op een andere manier helpen. Namelijk bijvoorbeeld door vriend van de show te worden bij ons.
Een mooie brug, Hans.
Ja, hè? Ja. Je kan ons steunen op vriendvandeshow.nl/delinksterevolte. Voor €2,50 per maand. En dus binnenkort kan je ook Cracking the Frame zo te horen gaan steunen, of niet?
Zeker.
Is daar meer over te vertellen of dat hangt gewoon nog in de lucht?
Wij werken aan een website die zal binnenkort gelanceerd worden.
Geef het even aan bij ons. Dan laten wij het hier weten die online staat.
Gaan wij die ook pushen. Nice. Alright, dat was hem. Volgende week zijn wij er weer met de Kletsende Klasse. Waar we over elkaars mening praten en over jullie mening. Dus deel die ook vooral. En ook als je nieuwe discussieonderwerpen hebt, laat het horen. Dan gaan we die allemaal langs laten komen. Tot de volgende.
Tot dan. So all you bad folks, you must go.